Dave Sinardet, welkom.
Goedendag.
De huidige politieke situatie en misschien concreet op een voorval ingaan. Woensdag was er die reportage op RTB over de mislukte regeringsvormingen van door Le Terme. Mm-hmm. En dan donderdagochtend was het op Radio 1 voor de dag, of hoe heet het, de ochtend tegenwoordig, op de radio. En ze hadden het ongeveer 5 minuten over die reportage en ze slaagden erin om er niks over te zeggen. Ze waren eigenlijk alleen maar aan het zeggen dat dus de RTB die reportage niet had mogen uitzenden, omdat afgesproken was dat die uitzending maar zou gebeuren na het afronden van de coalitievorming. En dat was Ivan de Vadder, geloof ik, die dan zei, de bottomline was eigenlijk wel, ja, de RTB is niet objectief. En de dag daarna kwam Bart de Wever dan aan het woord, waarbij hij al verwees naar het verslag op Radio 1 om te zeggen, inderdaad, die Waalse media, dat is ongehoord. Is dat nu zo?
Ja, en blijkbaar vandaag heeft Yves Le Terme ook nog de RTBF vergeleken met Radio Milcolin uit Rwanda. In die zin dat hij dus vindt dat de RTBF blijkbaar ook bijdraagt tot haat tegenover Vlaanderen dan, en met name tegenover hem, denk ik. Ik moet zeggen, ik heb het interview zelf in kwestie nog niet gelezen, want staat Yves Le Terme met interviews in alle kranten vandaag. En dit was blijkbaar een excerpt uit het Belang van Limburg, waarvan ik een verslag heb gehoord op de VRT. Dus. Maar om maar te zeggen dat de houding van de RTBF de laatste dagen bij Vlaamse politici en journalisten wel meer in het vizier ligt. Overigens hadden ze eerst mij gevraagd om te reageren op de VRT donderdagochtend op die reportage van de RTBF. Maar uiteindelijk hebben ze toch gekozen om het dan door iemand van binnenshuis te doen. Enfin, dat is een anekdote.
Waarom? Om zeker te spelen? Om zeker te spelen?
Dat weet ik niet, dat moet je aan hen vragen. Maar misschien ook omdat Ivan de Vadder, die dan concreet op de VRT daarover aan bod is geweest, dat hij zelf ook met een gelijkaardige reportage bezig is. Dus ik vermoed dat het daar ook mee te maken heeft. Maar goed, dat doet er niet toe. Is die kritiek terecht? Bon, ik denk als je de RTB wilt vergelijken met Radio Midcolin, dat denk ik niet dat op een of andere manier terecht zou kunnen zijn. Maar ik begrijp ten dele wel de reacties van bepaalde journalisten en politici. Al denk ik dat die overtrokken zijn en dat die ook een beetje eenzijdig zijn. Het is waar, zeker als je die reportage bekijkt, ik heb die bekeken woensdagavond, ja, dat je wel het gevoel hebt. Het eerste probleem is natuurlijk al dat men vooral focust op de Franstalige onderhandelaars, waardoor je sowieso al een eenzijdig beeld krijgt. Dat heeft natuurlijk, dat is ook weer een wisselwerking, dat heeft ten dele ook te maken met het feit dat Yves Le Terme duidelijk ook niet echt zijn medewerking wil verlenen aan die reportage. Dus voordat die startte waren de relaties tussen RTBF en Le Terme al vrij verzuurd en dat is dus duidelijk niet beter geworden. Maar ze hebben blijkbaar ook niet echt moeite gedaan om met onderhandelaars van de VLD dan te spreken ofzo. Dus het is wel in die zin eenzijdig. De kritiek van de VRT is dan ook weer niet helemaal terecht, omdat blijkbaar de reportage die zij voorbereiden, dat die dan weer voornamelijk enkel focust op de Vlaamse onderhandelaars en op die Reinders, heb ik begrepen. Maar dus toch ook wel voornamelijk op de Vlaamse kant. Dus dat is een typisch probleem natuurlijk.
Maar dat is
die twee zenders maken een reportage over de regeringsvorming en de VRT gaat vooral bij de Vlamingen luisteren en de RTB vooral bij de Franstalige. Zo kan je natuurlijk moeilijk een objectief beeld
krijgen. Het heeft meer te maken met het provincialisme misschien dan met de doelbewuste subjectiviteit.
Provincialisme zou ik niet zeggen. Subjectiviteit ook niet per se, maar het duidt wel aan dat we in een bepaald een bepaalde situatie zitten, ook in een bepaald mediasysteem, waarbij het blijkbaar heel moeilijk is om die kloof te overstijgen. Maar waarschijnlijk doen die journalisten ook niet echt zoveel moeite om die te overstijgen. Nu, als je die reportage bekijkt, dan zie je wel dat men, dat men al begint met een negatief vooroordeel tegenover Le Terme. Want hij heeft dan in het begin al heel wel een interview gegeven, daarin toont hij zich eigenlijk wel redelijk constructief, zegt hij van goed, ik besef nu wel dat ik premier moet worden van alle Belgen en dat er dus ook rekening moet gehouden worden met de andere gemeenschap. Dus al bij al nog wel constructief. En daar is dan al de commentaar van na dit eerste interview voelde wel aan dat het zeer moeilijk ging worden. Dus het begint al niet goed. En het probleem is dat Le Terme daar dan ook slecht op inspeelt door zich heel, heel nukkig te gedragen En ook niet te begrijpen waarom dat er misschien enige animositeit is tegenover zijn persoon. En zo wordt dat erger. En dat is echt een vicieuze cirkel. En neem nu bijvoorbeeld ook die uitspraken, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen vorige zomer, over de intellectuele capaciteiten van de Franstaligen om Nederlands te spreken. Ja, enerzijds is het natuurlijk begrijpelijk dat de Franstalige pers daar sterk op reageert. Hè. Zoiets wordt dan ook in een Franse krant in het buitenland gezegd. Goed, dus dat is enigszins begrijpelijk. Dat ze daar echt maandenlang op focussen en dat elke mogelijke andere uitspraak van de termen dat die een beetje in die richting gaat, dat ze daar dan niet op focussen, bon, dat is al iets anders. Maar het is ook, allee, de term heeft daar ook al, toen is begonnen, ook heeft daar slecht op gereageerd. Hè. Had hij bijvoorbeeld gewoon in een ander interview gezegd van, goed, kijk, ja, dat was ironisch bedoeld, dat was misschien niet zo'n goed idee om dat op die manier te formuleren. Ik bied daar mijn excuses voor aan, maar ja, het is toch ook een uiting van iets dat we in Vlaanderen soms wel een beetje als problematisch ervaren. Hè. Het feit dat Franstalig in die Vlaamse rand blijkbaar geen moeite doet om Nederlands te leren. We hebben het daar soms moeilijk mee. Hij had dat kunnen aangrijpen om een debat op te starten, om een genuanceerde discussie te voeren over die problematiek. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft geweigerd om daar enig commentaar bij te geven of enige excuses bij te geven. Hij heeft, heeft de zaken eigenlijk laten escaleren ook. Hè. Hetzelfde met die Marseillaise. Hij excuseert zich dan wel daarna, maar enkel in het Nederlands. Men vraagt dan vriendelijk om dat in het Frans te herhalen. Het zou een zesde kunnen zijn. Ja, ja, dat weigert hij dan. Dus, en je merkt eigenlijk in de reportage van de RTBF dat die journalisten eigenlijk de hele tijd op zoek zijn naar zo'n zesde van de termen. Allee, een beetje fanatiek, denk ik, maar dat merk je heel sterk. En er is één moment dat ze zo'n zesde menen te ontwaren. Dat is de termen die samen met Reinders bij Standaard Luik naar een match zitten kijken. En op het moment dat Standaard dan een doelpunt maakt, dan vallen de termen en Reinders elkaar bijna in de armen. Ik ken dat onder voetbalsupporters. En dan zegt die journalist van de RTBF, die voice-over, zegt dan van dit is nu het symbool waar we al zoveel maanden op wachten. Dus ja. Ja, dit maar om te zeggen, ja, dit ligt heel moeilijk langs beide kanten.
Los van de anekdotiek van zo'n reportage zijn als wat niet samen. We zitten sinds 10 juni zonder regering, binnen een weekje tussenuit geweest naar Lissabon. Maar hoe heb jij dat gezien als politicoloog? Want jij houdt je bezig met Belgische identiteiten of constructies daarvan. En hoe zie jij aan sinds 10 juni tot nu in grote lijnen?
Goh, sinds 10 juni.
Ja, dus,
we hebben een paar uur de tijd, neem ik aan.
Ja, zij onze regisseur.
Ja, wat ik wel heb vastgesteld, is dat er... Er is wel een belangrijk verschil in de manier waarop dat het eerste ontslag van de termen eind augustus is gepercipieerd of is geconstrueerd. En de manier waarop vorig weekend dat het geval was. Er is toch minder sprake nu van een Vlaams- en Franstalig front. Ook in de media, zelfs in de Franstalige media, wordt de hele politieke discussie nu minder gedefinieerd in termen van splitsing en van onafhankelijkheid. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat de fronten ook niet meer zo duidelijk zijn. Hè. Dus de liberalen proberen zich nu wat af te zetten tegen de christendemocraten door te zeggen van goed, ja, wij zijn verantwoordelijk en wij kunnen eigenlijk onderling wel tot een communautair compromis komen. Dus je ziet dat daardoor heel die dynamiek van Vlaams en van Vlamingen tegen Franstaligen een beetje is afgezwakt. Dat duidt er ook op dat het politiek discours, dat deel strategisch is in dit geval natuurlijk, dat ook wel invloed heeft op het mediadiscours natuurlijk.
Want op de plank ligt een centrumrechtse regering met centrumrechtse maatregelen die doen denken aan, in mijn ervaring, aan het begin van de jaren 80.
Ja, nu ligt dat niet meer echt op de plank, denk ik.
Maar
het lag inderdaad, het heeft er heel lang gelegen.
Ja, we hebben toch wel van alles kunnen binnenrijven.
Ja, maar waarschijnlijk zal dat nu ook allemaal wel terug herbekeken moeten worden als er met een andere formule wordt gewerkt. Welke formule dat wordt, is overigens voor niemand duidelijk. De keuze was een beetje tussen inderdaad een centrumrechtsbeleid en een staatshervorming. Want staatshervorming kan je eigenlijk niet uitvoeren met een centrumrechtse regering, omdat die niet een voldoende meerderheid heeft. Dus wat je wel kon doen met zo'n centrumrechtse meerderheid is inderdaad op een aantal terreinen, en die deelakkoorden duiden dat ook aan, ja, een aantal maatregelen nemen op vlak van justitie en van socio-economisch beleid die inderdaad meer de rechtse kant
gaan. Ik bedoel, die centrumrechtse beleid, dat komt niet van nergens, die vertegenwoordigen natuurlijk belangen. Ik heb het altijd een beetje karikaturaal gezien als een ruzie tussen Unizo en de VWO, zoiets in die stijl. Dat men onder de klassieke termen onder de burgerij het niet eens geraakt van hoe welke weg te bewandelen. Microsoft tegen VRM, dat is Herentals.
Dat is een interessante manier om de zaak te bekijken. Wat misschien ook niet onbelangrijk is in de hele discussie over centrumrechtsbeleid versus staatshervorming, dat wordt ook heel dikwijls als een, allee, zoals ik al zei, het is ook een tegenstelling in politieke termen, hè, omdat je dus een tweederde meerderheid nodig hebt voor een staatshervorming. En als je een centrumrechtsregering wilt vormen, dan heb je die niet, dus het is inderdaad het een of het andere. Anderzijds hebben die twee toch wel meer met elkaar te maken volgens mij dan dat. In die zin dat ja, toch wel een heel aantal vragen voor staatshervorming bij een aantal Vlaamse partijen, ik denk dan voornamelijk aan VLD en CD&V, dat die volgens mij ook dikwijls wel waren ingegeven door de behoefte om een centrumrechtssoort beleid te voeren. Het is duidelijk dat bij de N-VA bijvoorbeeld, dat is een separatistische nationalistische partij, dus daarvoor is Vlaamse onafhankelijkheid een doel op zich en geen middel. Maar voor een heel aantal CD&V's en VLD'ers was het volgens mij eerder een middel om een beleid te kunnen voeren op bepaalde terreinen zonder de PS. De PS die dan wordt beschouwd als een socialistische partij van de oude stempel. Die bepaalde zaken als activering van werklozen en strenge justitiebeleid en dergelijke tegenhoudt. Dus in die zin denk ik dat die tegenstelling tussen die twee moet gerelativeerd worden. En ja, dat je eigenlijk Een deel van de zaken die men via een staatshervorming wou bereiken, dat je die ook wel had kunnen bereiken met een duidelijk centrumrechtsbeleid. Allee, dat is denk ik ook wel, dat verwijst ook terug naar die uitspraak van Didier Reinders daarvan. De PS in de oppositie is al een staatshervorming op zich. Ik denk dat hij daarmee wel een aantal gevoeligheden bij bepaalde Vlaamse politici wel goed heeft vertaald eigenlijk.
Dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat Hendrik Vermeers van de Solidariteit hier vorige week zei, namelijk dat dat nationalistisch discours meer moet gekaderd worden binnen een... Ja, dat het eigenlijk maar een middel is en geen doel. Mm. En dat het het streven is naar gewoon het uitvoeren van neoliberale agenda.
Ja, bij sommigen wel alleszins. Hè. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar in de Warande-groep, hè, het Manifest voor Onafhankelijk Vlaanderen, dan zie je dat heel sterk terugkomen. Hè. Dat is eigenlijk, die hebben eigenlijk nog weinig te maken met de traditionele Vlaamse beweging. Het is voor een groot deel ingegeven door neoliberale visie. Hè. Bijvoorbeeld, als men dan, dat is een van de grote problemen ook altijd in het communautaire debat. Enfin, er is eigenlijk geen communautair debat, maar een communautaire discussie in Vlaanderen. Men zegt altijd van goed, we moeten ons eigen beleid kunnen voeren. Hè. Vlaanderen moet een eigen socio-economisch beleid kunnen voeren, de eigen socio-economische hefbomen hebben. Maar er wordt eigenlijk zeer weinig aan toegevoegd wat Vlaanderen dan met die hefbomen zou doen. Dat is dikwijls heel onduidelijk. En ik herinner mij een debat met een van de mensen van In de Warande, waarbij dat die vraag verschillende keren werd gesteld, want dus in het begin wordt dat dan altijd heel vaag gehouden. En als derde of vierde keer dat die vraag werd gesteld, werd er dan, ik denk dat Remy Vermeijer was, van KBC, zei die dan van, we zouden dan misschien een vlaktax kunnen invoeren in Vlaanderen. Dus dat legt natuurlijk zeer duidelijk de agenda bloot van zo'n mensen als In de Warande. Mm-hmm. Een vlaktax, voor alle duidelijkheid, voor wie het niet zou weten, is een neoliberale maatregel die zelfs door de meerderheid van de VLD niet echt wordt verdedigd. Hè, waarbij je eigenlijk één belastingtarief zou hebben. En dat zet eigenlijk heel het idee van progressieve belastingen
in de solidariteit op de helling.
Ja, als gevolg daarvan inderdaad. Ja.
Ook waar die Hendrik Vermeers het over had en wij het over hadden, was de verschillende cao's. Op 15 december gaan de vakbonden betogen. Men vreest bij de arbeidersbeweging. Ja, commentaar?
Het is duidelijk dat... Maar het is duidelijk dat vakbondsmidden hier ook niet echt mee kunnen opgezet zijn natuurlijk. Hè. Maar ik heb de indruk dat de vakbonden ook zo'n beetje moeten schipperen eigenlijk. Tussen, ik denk wel een vrij uitgesproken antipathie tegenover de meeste communautaire eisen. Maar communicatie naar buiten toe waarbij ze dat ook niet... Allee, dat zij in die Vlaamse context daar blijkbaar ook moeite mee hebben om allemaal recht naar buiten te brengen.
Ik hoor Kortebeek en Jan Renders, de man van de coupo van het ACW, maar met mondjesmaat in de kranten bezig en niet vlakker. Het is eigenlijk een boulevard voor zeg maar progressief links in de syndicale wereld. Hè.
Ja, je ziet bijvoorbeeld ook die Rette Solidariteit-petitie, hè, die is wel duidelijk ook vanuit de vakbonden opgestart. En je ziet dan wel een aantal grote namen dat ook hebben ondertekend. Ik denk dat Kortebeek het onder meer heeft ondertekend en Rudy De Leeuw en dergelijke. Maar, dus ondertekenen dat dan wel, maar verder doen ze er ook niet zo heel veel mee. Dus je ziet toch dat men daar ja, blijkbaar toch wel een beetje mee gevrongen zit om daar echt standpunt over in te nemen. Dus de betoging volgende week, als ik het goed begrijp, daar wordt dat is ook een van de ordewoorden, is dan ook wel geen splitsing van de sociale zekerheid. Maar de nadruk wordt toch wel gelegd op de aanslepende crisis en vooral de gevolgen op de koopkracht en die elementen eigenlijk. Mm-hmm.